Vanuit Studio Bodegraven is dit aflevering 46 van de Autorij podcast. De Autorij podcast is de talkshow over auto's, autonieuws, actualiteit, alles over auto's en mobiliteit en dat direct of indirect verbonden met auto's. Deze editie aan tafel weer Niall van Leeuwen en Wim Otte, beide redacteuren van autorij.nl, vaste gasten aan tafel. En we hebben ook een speciale gast, dat is Brian Barendrecht, PR-manager BMW Mini en BMW Motorrad. Even op zijn Duits, Brian, welkom.
Yes, dankjewel, dankjewel.
Ja, dat is een hele mond vol.
Dat is een hele mond vol, ja. Zeker. Ook voor een 9-to-5 is dat een hele dag vol.
Ja. Hey, maar je bent hier voor het merk BMW. We gaan het over BMW auto's hebben en niet over mini en motorrad.
Correct, ja. We hadden gesproken over innovaties binnen BMW.
Ja.
En ik dacht een beetje zo aan het eind van het jaar is misschien leuk om te blikken op... Zo'n beetje in de stijl van Ebenezer Scrooge voor A Christmas Carol.
Ja.
Het heden, het verleden en de toekomst.
Okay.
Dus het verleden dat we dit jaar natuurlijk 50 jaar BMW 3-serie hebben mogen vieren.
Ja.
Het heden dat we met ons huidige gamma ook nog hele mooie innovaties te bieden hebben. En natuurlijk de toekomst, onze revolutionaire BMW iX3 en de Neue Klasse.
Oké, okay. Ja, we gaan het straks over de Neue Klasse hebben. En dit is niet over motorrad. maar ik ga eerst weer naar Niall. Meestal begin ik bij jou, Niall. Dat is wel opvallend.
Ja,
jij hebt altijd wel weer hele leuke nieuwtjes gevonden. Nou is dit iets wat een autoliefhebber wel weet, maar niet het hele lijstje. Dat ga je bespreken. Ik heb het over de finalisten van de Car of the Year.
Car of the Year, ja. Dat
vertel.
Nou, het is een beetje traditie, want we hebben dit vaker gedaan in de podcast.
Ja.
Nou ja, goed, voor de mensen die niet helemaal op de hoogte zijn. Elk jaar wordt de Europese auto van het jaar verkozen. Dat is een verkiezing die wordt gehouden met 60 juryleden. In dit geval uit 23 Europese landen. Dus dat is een heel internationaal gezelschap van autojournalisten. Hebben ze 35 auto's geselecteerd die dan in dat jaar nieuw op de markt zijn. Die gaan ze allemaal uitgebreid testen en beoordelen. En dan uiteindelijk... hou je 7 finalisten over. En die worden op 9 januari wordt de winnaar bekendgemaakt op de autoshow van Brussel. Dat is altijd wel grappig om dan even die 7 auto's te benoemen.
Want ja, ja.
Welke
ja.
van de 7 gaat het worden? Tot de finalisten behoort de Citroën C5 Aircross, de Dacia Bigster, de Fiat Grande Panda, de Kia EV4. Dan hebben we nog de Mercedes-Benz CLA, de Renault 4... En als laatste de Skoda Elroq.
Oké, okay.
Dus, ja,
7 verschillende merken.
Ja, het is allemaal verschillend. Ja. Ook zit ook geen, in dit geval... Ook
twee
geen,
van hetzelfde concern.
Geen tweeling.
Renault en Dacia.
Dat soort zaken. Ja, wel, maar dat waren wel echt verschillende...
Modellen.
Ja. Ze lopen best wel uiteen. Ja, ik vind het persoonlijk best lastig dit jaar. Ik vond hem vorig jaar wat makkelijker.
Had je toen goed?
Toen had ik het goed voorspeld, ja.
Ja? Maar... Voorspel nu dan nog even een keer. Want dan ben ik benieuwd of het dit jaar weer goed gaat. Of heb je er niet over nagedacht?
Jawel. Nou, kijk, vorig jaar won de Renault 5. Dat was eigenlijk geen verrassing, want dat wisten we al. Daar zat echt heel Autoland zat erop te wachten. Ik weet niet, ik geef de Fiat Grande Panda een goede kans.
Ja?
Maar ik vind het lastig. De Mercedes-Benz CLA zit ook boordevol techniek. Alleen het is een auto in een wat hogere prijsklasse. En normaal gesproken auto's die wat een hoger, wat duurder prijs zijn, wat meer richting premium, winnen meestal niet. Het zijn vaak wel de betaalbare auto's voor de middenklasse die meestal winnen. Ik vind het lastig. Ik weet niet hoe jullie erover denken.
Nou, ik had ook de Panda in gedachten.
Ja.
En jij, Brian, heb jij een idee?
Ik ben geen gambling man. Ik laat me gewoon door de jury
leiden. Okay.
Ja, heel tactisch antwoord.
Ja, het is wel lastig. Ja. Ja, kijk, weet je, ze zeggen ook... een auto moet wel op bepaalde punten echt bovenuit springen... Ja. om die contest te winnen. Nou ja, er zijn... Ja, stikt er één dan echt met kop en schouders boven de rest uit?
Nee.
Betwijfel het, dat ook weer niet. Maar het is altijd wel grappig om hier dan een beetje over te filosoferen. Dat doen we dan ook als autoliefhebbers. Ja. Maar 9 januari wordt de winnaar bekendgemaakt.
Ik kijk ook altijd op wat de Nederlandse 3 juryleden hebben gedaan. Hè. Nederland heeft er 3 in die totaal van 60. Jacob Bijlsma van de Telegraaf, ja. Peter Hilhorst van Autovisie en Frank Buma van AMWB Auto.
Ja.
En die mogen hun eigen mening geven. Dus ja, dat wijkt soms heel erg af. Soms zie je ook wel Franse journalisten die toch wel duidelijk op de Franse auto stemmen.
Ja, soms ja. wel. Maar uiteindelijk zijn het 60 juryleden uit 23 Europese landen. Dat is wel een groot gezelschap. Dus ja. op zich ook, weet je wel, al die belangen die verschillende landen spelen. Ook elektrisch rijden speelt is in Nederland populair, maar dat geldt voor genoeg landen niet. Dus die kijken toch ook met een andere bril naar elektrische auto. Maar goed, ja. het feit dat zoveel mensen betrokken zijn bij die verkiezing, krijg je toch... Ja, dus dat het wel een realistisch beeld wat uiteindelijk uitkomt. En ik ben echt super nieuwsgierig.
Ik ga even naar jou, Wim, want we hadden het vorige keer, moet ik zeggen, in onze podcast al over veiligheidsissues. En nu blijkt dat Euro-NCAP de testmethodes heeft aangepast.
Want, ja, vertel. We hadden het in de vorige uitzending over die verborgen of weggewerkte portiergrepen aan de buitenkant en dat er dus bij een aanrijding was voorgekomen dat die niet open waren ja. door de hulpdiensten. En dat is dus nu ook een onderdeel geworden van de testcriteria.
Ze hebben naar onze podcast geluisterd.
Ja, kennelijk.
Ja, direct natuurlijk. Nee, maar dat is, er wordt dus naar gekeken van hoe functioneren die dingen en stel dat je auto een enorme crash heeft gehad, werkt dat nog? Komen ze dan nog naar buiten? Of komen ze überhaupt naar buiten om dus het portier te kunnen openen? En we hadden toen de vorige keer al gezegd, ja, bij een airbag krijg je ook, dat werkt ook, de melding werkt dan ook, dus het zou moeten kunnen. Een andere eis is dat het testcriterium wordt het bedienen van veel voor de hand liggende functies in de auto. Je hebt natuurlijk de trend dat het steeds meer via de touchscreens gaat, maar nou, bijvoorbeeld stoelverwarming of de airco-instellingen moet je toch soms wel 2 of 3 keer tippen op het screen om de juiste waardes te krijgen.
Ja.
En er wordt nu gezegd van nou, dan kan dus een langere tijd voor afleiding zorgen dat mensen niet op het verkeer letten. Dus kijken ook naar de fysieke knoppen die dat soort functies weer gaan bedienen. Omdat dat, ja, die kun je op de tast vinden en die maakt het dus gewoon, die maakt het gewoon veiliger om te rijden.
Ja, ja, heel belangrijk. Ja.
Ja. Ja, ja. En dus,
dat zijn de belangrijkste wijzigingen of zijn er nog meer?
Nou, dit zijn wel de belangrijkste wijzigingen.
Ja.
Er zijn ook wijzigingen die echt die wezenlijk anders zijn dan ja. Wat ze dan ja. de testmethode op nu.
Ja.
Dus zeker dat geswipe op een beeldscherm. Ja, dat ik vind het wel een goede ontwikkeling dat, ja, dat ja. dit wordt meegenomen. Want het is eigenlijk gewoon wel een veel gehoorde klacht. Kijk, je kan natuurlijk heel veel sensoren in de auto stoppen met lane assist en automatische rem ingreep en dat soort zaken. Maar gewoon, weet je, als je simpele functies wil bedienen, dat je dan helemaal in je beeldscherm moet gaan zitten turen. Dat ja. komt de veiligheid echt niet ten goede. En ja, er zijn eigenlijk heel veel mensen die, we zijn het er allemaal mee eens. En toch gebeurt het niet. Er zijn wel genoeg merken die nog steeds wel fysieke knoppen toevoegen. BMW bijvoorbeeld. En ook die iDrive controller. Dat zijn ja. toch wel goede zaken die wel behouden zijn gebleven. Maar er zijn natuurlijk heel veel auto's. Er is gewoon geen enkel knop meer te vinden. Het is alleen maar een beeldscherm. En ja. Ja, echt veilig wordt het daar niet door. Dus.
Nee, nee.
Maar wel grappig, hè, dat we vorige keer hadden over die verzonken deurgrepen.
Ja. En nu...
ze hebben gewoon naar die podcast geluisterd.
Ze hebben gewoon naar ons geluisterd, ja.
Ik kom ook wel even terug op iets waar we in de vorige editie ook over gehad hebben, Niall. Nou, en dat nieuws komt van de dag voor deze opname.
Ja.
Dat gaat over de bijtelling van elektrische auto's.
Ja, zeker. Want vorige keer hadden we het inderdaad over, omdat we zeg maar, een beetje een piek hebben geconstateerd in het aantal registraties van elektrische auto's. Dat, nou ja, die piek komt vooral door veranderende bijtelling. Want die zou eigenlijk per 1 januari zou in principe de bijtelling voor elektrische auto's gelijk worden getrokken met die van benzine en diesel. Dus betaal gewoon 22% over de volledige cataloguswaarde. Maar nou is toch, in de Tweede Kamer hebben ze daar toch wel stokje voor gestoken. En het is nu door de Kamer geloodst. Want het blijkt dus dat bijtelling voor elektrische auto per 1 januari 2026 niet wordt verhoogd naar 22% bijtelling, maar naar 18%. Dat is 1 procentje over de eerste 30.000, moet ik er wel bij zeggen. En dan in 2027 stijgt de bijtelling naar 20%. En dan pas vanaf 2028 willen ze het gelijk trekken, de bijtelling voor elektrische auto's, naar 22%. Dus het is gewoon weer uitstel, maar op het allerlaatste moment. Want we zitten al in de laatste maand van het jaar. En dan wordt toch last minute toch nog eventjes de bijtellingsregels worden weer gewijzigd. Zoals we gewend zijn in Nederland, want...
Maar ja, het wordt weer gecompenseerd met 6 cent per liter stijging.
Er staat weer wat over natuurlijk. Ja. Ja, ja.
Al wordt daarvan beweerd dat het dan weer voor het OV wordt gebruikt. Maar het gaat om 450 miljoen per jaar, hè?
Ja.
Wat erbij komt in de kas.
Ja.
de staatskas. Ja, dankzij dat, die accijnsverhoging.
En dat zou dus dan vloeien naar versterking of behoud van even van openbaar vervoer in de wat afgelegere delen van het Nederland.
Ja, maar goed, als die bijtelling dus nu omlaag gaat, moet er ook weer ergens geld vandaan komen.
Ja, nee,
we zullen het zien.
We zullen het zien, maar het is wel belangrijk nieuws voor zeker zakelijke rijders. Want keuze voor een elektrische auto blijft toch net wat interessanter. Maar ook die piek aan het eind van het jaar hoeft niet meer zo te zijn. Weet je, het wordt gewoon wat meer uitgesmeerd. En dat is wel goed.
Maar ik denk dat de meeste orders wel zijn geplaatst voor die elektrische auto's. Zeker in de zakelijke wereld.
Ja,
de lease
wereld. Ja, daar hadden we het de vorige keer over. Omdat dat interessant was om dat nu te doen in december.
Ja. Ja. Die kun je dan nu nog profijt hebben van de 17%.
Ja, zeker. Elk procent
van de 18.
Ja.
We komen bij jou, Brian. Je reageert er al op. Brian Barendrecht, PR-manager van BMW. Noem ik je nu maar even verkort, want we gaan het over BMW hebben. Ja. Je gaf net al een mooie inleiding. Je had een bepaalde volgorde in gedachten waar je het over wilde hebben. Vertel.
Ja, correct. Aflevering nummer 46, zo aan het einde van het jaar, leek het me leuk om in de stijl van A Christmas Carol, dus met Ebenezer Scrooge, naar de drie tijdslagen te kijken voor BMW.
Ja.
Dus vandaag wil ik eigenlijk niet alleen kijken naar de toekomst, wat de nieuwe klasse en de iX3 te bieden heeft, maar ook wat ons hedendaags programma, modellengamma, bijvoorbeeld met de iX en de i5, wat die nog aan innovaties te bieden hebben in het huidige gamma. En natuurlijk ook het verleden. We hebben dit jaar namelijk 50 jaar 3-serie mogen vieren. Dus, en daar ook in dat portfolio van 50 jaar aan innovatie is heel veel moois te beleven.
Laten we dan beginnen met het nieuws over de hedendaagse modellen.
Laten we beginnen met de hedendaagse modellen. Ja, nee, zeker. iX3 heeft natuurlijk veel moois te bieden.
Ja.
Maar de iX en de i5 hebben ook vandaag de dag het rijplezier van BMW naar een hoger niveau getild. Waarbij efficiëntie en rijplezier het centrale focuspunt zijn. De i5 sedan en de Touring die profiteren namelijk van een aantal technische vooruitgangen die hun energieverbruik verder heeft verminderd. En het resultaat daarvan is een merkbaar groter rijbereik met een toename van zo'n 47 kilometer, afhankelijk van het model en de uitrusting. En dat is grotendeels te danken aan ik ga het echt mijn best ervoor doen, silicium carbide omvormer.
Ja, leg even uit voor de luisteraars.
Nou, silicium carbide omvormer, in essentie, in het kort gezegd, het is onder andere beter bestend tegen temperatuursverschillen. Dus je kan er gewoon uit een kilowattage, zeg maar uit een batterijcapaciteit, het bestaande capaciteit van een auto, kan je nu meer kilometers uit krijgen.
Maar met temperatuurverschillen bedoel je de buitentemperatuur of de temperatuur bij de laden?
Buitentemperaturen. Maar in ieder geval, de temperatuursweerstandigheid is gewoon beter dan de vorige componenten die we daarvoor gebruikten. Waardoor je dus nu een hogere efficiëntie kan halen. Voor een i5 e-drive 40, voor een Touring, betekent dat zo'n 8% efficiënter.
Ja, het betekent ook dat je korter kunt laden of niet?
Niet per se korter laden, maar je hoeft wel minder vaak te laden. Dus het is, zeg maar, je kan veel meer rijplezier uit die batterij persen.
Ja.
En je hoeft ook dus minder vaak te laden, omdat je een hogere kilowattage eruit haalt. Want een i5 e-drive 40 Touring uit mijn hoofd, die komt nu 626 kilometer ver op basis van WLTP-testcyclus.
Mm-hmm.
Nou, in Nederland hoeven we ons daar geen zorgen over te maken. Nee. Dat je dan zeg maar moet gaan snelladen. En ook als je naar ons portfolio van rijders kijkt, het snelladen is ook niet, wordt ook niet het vaakst gedaan. Het regulier laden is wat het vaakst voorkomt. En dat is ook een beetje het fundament van BMW, dat die efficiëntie, dat minder verbruik betekent meer rijplezier en dus lagere kosten.
Wat natuurlijk mooi is dat je vaak, we zijn heel vaak gefocust op de batterij. Heel veel focus, want iedereen wil altijd weten hoeveel kilowattuur is die batterij, hoe groot, hoe klein. Elke keer verwacht je dat steeds beter wordt. Maar het zit hem ook dus in andere componenten die zorgen voor een grotere actieradius. Nou, dat is hier natuurlijk een perfect voorbeeld van.
Ja.
Want gewoon met je bestaande batterijtechniek, maar met die andere onderdelen eromheen, kun je dus ook meerdere procenten winnen. En al die kleine beetjes bij elkaar opgeteld, zeg maar over enkele jaren praat je niet over 8%, maar dan zit je alweer op de 20% range toename door dit soort innovaties met vergelijkbare batterijtechniek.
Ja, en het zit er natuurlijk ook in andere dingetjes, zoals bijvoorbeeld dat we ook kijken naar banden met een lage rolweerstand, aerodynamische lichtmetalen wielen en dat ook bijvoorbeeld aerodynamische naaftoppen. Dat draagt ook al bij.
Ja?
Ja, daar sta je nooit bij stil. Maar dat heeft natuurlijk wel een degelijk effect. Hè?
Maar draai je die mee of blijven ze stil? Want dat is ook een nieuwe gadget. Hè? Dat die naafdoppen stil blijven. Ja?
Ja. Hebben we niet zoals Rolls-Royce bedoel je? Dat de naafdop altijd gelijk blijft.
Ja, dat bedoel ik.
Ja. Wat mooi.
Dat is toch statisch of niet? Of begrijp ik het dan niet goed?
Dat hij zeg maar meedraait en dat hij dan voor het blote oog nog stilstaat. Zeg maar. Nee, dat is, ze draaien wel mee, zeg maar.
Ja.
Maar wel aerodynamisch. En Mini heeft dat ook overigens trouwens. Dat,
ja?
Op het vorige gamma sowieso.
Ja, dat is wel een leuke gadget.
Ja. Ja. We hebben het toch even over Mini, dat is wel leuk. Ja, ja.
Zeker.
Ja, nee, maar nog even een vraagje, want BMW heeft ook hybride modellen, ga ik vanuit. Ik ken het gamma niet helemaal uit mijn hoofd. Hoe zit het dan met de batterijen van die hybride modellen? Want daar kan het extra interessant zijn om nog meer bereik te hebben.
Nou, als we kijken naar innoveren van, dan zou het ook gewoon kijken naar de optelsom van wat kunnen we doen om zoveel mogelijk kilowattuur of in ieder geval kilometers op de weg te krijgen. Door aan optimalisatie te denken. Maar het zijn de experts in Duitsland die daar beter in zijn dan ik.
Ja.
Wat wel mooi is van BMW trouwens, is dat dat systeem dat de auto op basis van de navigatiegegevens herkent of je milieuzone inrijdt of niet. En dat automatisch overschakelt naar elektrische modus. Dat vind ik echt een fantastische ontwikkeling.
Klopt, is ook een
in de plug-in hybrids.
Is een pilot die we ook getest hebben met de stad Rotterdam.
In Rotterdam, ja. Dat soort dingen.
En wereldwijd is het ook echt in tientallen, in de 100 steden erin toe te passen.
Klinkt heel nuttig.
Ja. Maar dan moet je die stroom nog wel hebben natuurlijk.
Die moet je wel hebben, natuurlijk. Maar mag je dan er wel eventjes van uitgaan dat je een beetje lading in je batterij hebt.
Ja. Volgens mij wordt het wel in de bestemming berekening meegenomen. Stel dat je dus een stad met een milieuzone inrijdt. Wat de auto ervoor zorgt dat er altijd nog voldoende capaciteit of stroom in de batterij zit, zodat je dus niet met milieuzone puur elektrisch kan rijden.
Precies, ja. Bij BMW hebben we dat sowieso ook in de elektrische modellen. Ja. Dat je het laden geoptimaliseerd navigeren.
Ja.
Dus ja, meestal als we het heel snel een voorbeeld noemen, dan zeggen we altijd laten we naar Parijs gaan.
Ja.
Nou, als ik nu naar Parijs zou willen rijden en ik haal het net niet met mijn kilometers, dan geeft mijn auto ook aan van, joh, dan kun je het beste hier en hier stoppen om even 20 minuutjes bij te laden. En dan heb je weer genoeg kilometers om op locatie aan te komen. En dan kan je ook nog aangeven met hoeveel procent je aan wil komen. Dus als je weet van, ik wil echt met 50% minimaal aankomen zetten in Parijs.
Ja, ja, je kan ook inderdaad kiezen hoeveel je nog over wil hebben.
Correct.
Als je op je bestemming aankomt.
Ja. Maar toch snap ik niet helemaal hoor. Nog heel eventjes kort. Je hebt zo'n hybride, die schakelt automatisch over naar elektrisch rijden.
Ja.
Dan mag je die milieuzone in. Maar als hij dus geen stroom heeft, dan mag je de milieuzone dus niet in, begrijp ik dan. Hoe is dat te controleren?
Nee. We hebben nog geen milieuzones waar je niet in mag.
Die zo streng zijn. Ja,
die zo streng zijn. Die zijn er nog niet. Want het zijn natuurlijk in bepaalde klasses. Maar het is wel iets voor mogelijk in de toekomst wat nog gaat spelen. Maar je hebt volkomen gelijk. Als je in een milieuzone waar bijvoorbeeld uitstoot op geen enkele manier wordt toegestaan, ja, dan zou je daar in principe met elke willekeurige plug-in hybride natuurlijk niet die zone niet in mogen, want dan is toch het risico dat er toch een verbrandingsmotor aanspringt. Maar dat heeft niet per se iets met BMW te maken. Dat is natuurlijk een algemeen ding. Maar het zijn van die leuke, ik vind het van die grappige innovaties, als we het over BMW hebben, die je niet bij een ander merk ziet.
Ja, dat is mooi. Je had net iets, je noemde het weer op zijn Duits, de Neue Klasse. Wat is de Neue Klasse?
De Neue Klasse is de nieuwe iX3. En dat is niet, het is eigenlijk de markering van een nieuw tijdperk binnen BMW. Zesde generatie volledig elektrische aandrijftechniek. En ik heb zelf de auto mogen testen. En ik kan echt zeggen met volle zekerheid, dit is echt een hele indrukwekkende auto.
Waar zitten de belangrijkste verschillen? Kun je dat noemen?
We noemen het de symbiotic drive.
Ja.
Dus je voelt je wel, je bent nog steeds de bestuurder. Je hebt nog steeds hands on the wheel, eyes on the road.
Ja.
Maar de auto denkt zo snel met je mee. En dat komt door een van de revolutionaire dingen in de Neue Klasse, namelijk de Heart of Joy. Dit is een van de vier superbreinen in de auto. En deze krachtige computer verwerkt informatie 10 keer sneller dan voorheen. En zorgt dus voor die directere respons, superieure tractie en bijzondere soepele rijervaring.
Kijk, dat had ik allemaal niet zelf kunnen bedenken.
En de batterijtechniek is ook weer, misschien niet de batterijtechniek zelf, maar wel wat er qua capaciteit in zit en wat voor actieradius die auto biedt, is ook wel weer next level, toch?
Zeker, ja. Hij komt dus nu op basis van de WLTP-testcyclus, komt hij dus nu 805 kilometer ver.
805?
805.
Wauw. Dat is ver, ja.
Nee, ja, zeker. En dat heeft dus ook comfort en ook innovaties waar we het ook net over hadden met knop in de auto. We hebben dus nu ShyTech.
Ja.
Dus we hebben de knoppen nog wel, maar het is niet zichtbaar als je het niet nodig hebt. En als je het wel wilt, dan kan je het tevoorschijn halen.
Oh, wat grappig.
Dus bijvoorbeeld een speed limiter. Die zit in het menu, dus die kan je aanzetten. Maar als die hem niet aan hebt gezet, staat er niet limiter in je op je stuurwiel, zeg maar. En als je het wel aan hebt, staat het er wel.
Oké.
Okay. Nou, dat is een mooie cliffhanger voor straks het tweede deel. Want je hebt er nog veel over te vertellen. Want we gaan eerst eens even luisteren naar een mooie ode. Gemaakt door Bart Oostvogels. Een ode aan een bijzondere Japanse auto, waarvan er in Nederland minder dan 2000 op de weg zijn geweest.
Een familie MPV met middenmotor? Jawel, die bestaat. Maak kennis met de eerste generatie Toyota Previa. Een auto die in deze ode aan centraal staat. De Toyota Previa is de enige grote MPV waarbij de motor tussen de voorstoelen onder de vloer ligt in de lengterichting. En dat maakt het technisch gezien een middenmotorauto, iets wat je normaal alleen ziet bij sportwagens als een Ferrari of Lotus. En deze configuratie heet intern bij Toyota het Underfloor Midship Engine Layout. En hierdoor had de Previa een bijna perfecte gewichtsverdeling van 49 voor en 51 achter, zorgend voor een uitstekend rijgedrag. Wel een klein nadeel overigens, want doordat de motor onder de vloer lag, moest de dynamo via kettingaandrijving worden aangedreven. En dat maakte het onderhoud vrij complex. Er was ook een zeldzame supercharged versie, de SC, speciaal voor de Amerikaanse markt, om het vermogensverlies door de 4WD-constructie te compenseren. In het bezit van een Toyota Previa met middenmotor, doe ons dan een plezier, koester hem voor het leven.
Ja, er is nogal een mooie reportage van te maken op autorij.nl, denk ik, van, als iemand zich meldt, toch?
Ja,
een hele bijzondere auto. We gaan naar een andere, we gaan even wat peper in de uitzending doen, een beetje Cayennepeper. Want er is een nieuwe Porsche Cayenne.
Porsche Cayenne, ja, die is onthuld. Volledig nieuwe Porsche Cayenne. We wisten wel dat die eraan zat te komen, maar het is toch altijd wel interessant als die werkelijk wordt onthuld. Het is wel confronterend trouwens, want het is alweer 23 jaar geleden dat de Porsche Cayenne de eerste generatie werd gepresenteerd. Ik kan nagaan hoe snel de tijd gaat.
Dat lijkt korter, ja.
Ja, september 2002. Anyway, we zijn inmiddels toe aan de vierde generatie van de Porsche Cayenne. En het is ook wel degelijk een hele belangrijke auto, want Porsche verkocht in 2024 wereldwijd 310.000 auto's. Waarvan ruim 100.000 Cayennes. Dus de Porsche Cayenne neemt gewoon een derde van de wereldwijde verkoop van Porsche voor zijn rekening. Dus in ieder geval, dat bevestigt het belang van deze auto. De volledig nieuwe generatie is ook de eerste Cayenne die op de markt komt met volledig elektrische aandrijving. Nou ja, dat is natuurlijk ook geen verrassing.
Nee.
Maar als we dan gaan kijken, hij komt in eerste instantie in twee versies. En ik zal me dan even beperken tot de Cayenne Turbo. Dat is dan de topversie. Met een 113 kWh accu. Is ook op een 800 volt platform trouwens. Dat klinkt Brian denk ik wel bekend. Belangrijk voordeel daarvan is dat hij onwijs snel kan opladen. 390 kW snelladen is bijvoorbeeld mogelijk. Kun je in een kwartiertje de batterij tot 80% opladen. Dat is wel prettig. Maar het is een auto die echt super capabel is. 3,5 ton trekgewicht. Maar deze auto, de Cayenne Turbo, heeft dus een vermogen van 1156 pk.
Dat is ontzettend. wat moet je ermee? Hè? Vraag je dan af.
Een koppel van 1500 newtonmeter.
Ja, dat is goed voor de banden.
Heb je ook nog acceleratiecijfers? Want dat hoort er dan ook bij.
Ja, nou, deze auto accelereert van 0 naar 100 km per uur in 2,5 seconden.
Ja, ja, ja. Er blijft er niks van jezelf over.
Nee, en in 7,4 seconden zit je al op de 200. En voor de liefhebbers van de quarter mile sprint, misschien in Europa wat minder bekend, maar in natuurlijk vooral een Amerikaans ding. Deze Porsche Cayenne zit onder de 10 seconden, een korte mijl. Dat is 402 meter. En daarmee is die net zo snel als een Porsche 911 Turbo S. Ferrari SF90 Stradale of een McLaren 765 LT. Maar dan hebben we het wel over een loeizware, grote SUV. En dat is, ja, het hoort ook wel een beetje bij Porsche. Maar dit zijn wel echt krankzinnige cijfers natuurlijk. Wat prestaties betreft. Het mooie is, de nieuwe Porsche Cayenne is al te koop. Je kunt hem per direct bestellen bij de Porsche dealer. Voor een slordige €110.000 heb je de instap Cayenne met ruim 400 pk.
Mee.
Maar die Cayenne Turbo die ik dus net noemde, ja, al die achterlijke snelle prestatiecijfers en heel veel high-tech technologie, die kost €170.000. Dat is een hoop geld. Ik heb het niet liggen. Maar als je kijkt naar wat die auto kan en presteert, dan klinkt dat helemaal niet als een verkeerde deal.
Nee.
Dus de nieuwe Porsche Cayenne moet je op autorij.nl. Als je benieuwd bent hoe die eruit ziet, moet je vooral even op autorij kijken.
Nee, ik kijk op onze agenda en daar zie ik staan, Genesis komt naar Nederland. Dus ik denk van, hey, muziekprogramma, Phil Collins. Nee, dat is het toch niet. We hebben hier een auto-podcast, dus het gaat echt over auto's. En Genesis kennen we nog van Hyundai, Wim.
Ja. Nou, het was ooit een Hyundai, hadden we een Hyundai Genesis hier op de markt.
Ja.
Inmiddels is Genesis een eigen merknaam geworden. En het is dus een luxe merk met heel veel aandacht voor technologie, innovatie, maar ook aankleding van de auto. Gewoon, ja, prachtige materialen, prachtige afwerking. Het is eigenlijk een beetje wat je ook ziet bij Lexus van Toyota of Infiniti van Nissan. Genesis is als merk als eerste eigenlijk in Amerika op de markt gebracht, puur voor de Amerikaanse markt. Maar nu heeft Genesis besloten om ook in Nederland te beginnen. Dus begin eerste kwartaal van 2026 is genoemd voor de lancering van 3 modellen, allemaal elektrisch aangedreven. GV60 en dan klinkt wat gek, maar Electrified GV70 en Electrified GV80.
Ja, dan zou je denken dat die ook niet electrified beschikbaar zijn, maar dat is dus niet zo.
Klopt, ja, klopt, maar niet in Nederland. Nee. Niet in Nederland.
Ah, vandaar.
Ja, ja. En om een idee te geven, die elektrische aandrijving bij de GV80 levert een actieradius op van 570 kilometer. Je hebt ook een 800 volt technologie, dus ja, platform, dus mogelijkheid van laadsnelheid tot 350 kW. Dan ben je in 18 minuten heb je die batterij weer voor 80% gevuld. Maar dan denk je, ja, Genesis, wat moet ik me daarbij voorstellen? Is dat nou een groot merk of is het klein? Nou, om een idee te geven, op dit moment rijden er al 1 miljoen Genesis rond op de aardbol.
Ja? Genesis. Maar op andere continenten dan?
Ja, andere continenten.
Ja. Ja. Ook, en niet Europa, want er staat hier, het komt naar Nederland, maar is Genesis al in Europa of weet je dat?
Duitsland niet? Was al eerder aan de beurt.
Engeland.
Engeland ook, ja. 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 Dus... Maar ja, het is, ook hierover staat een artikel op autorij.nl, maar inmiddels is ook de website in de lucht. Daar kun je het allemaal nalezen wat die auto's te bieden hebben en wat ze kunnen. Maar ja, de prijzen zijn natuurlijk ook wel premium.
Ja, heb je die?
Niet bij de hand, maar okay.
Nou, die staan dan wel op autorij.nl. We kunnen niet alles uit ons hoofd weten natuurlijk.
Wat ik leuk vind aan Genesis is, het is wel echt onderscheidend. Als je kijkt naar het design, het is niet zeg maar hetzelfde van wat we allemaal al 10 keer gezien hebben. Het is wel gewoon anders. Gewoon een mooi design. Ja, moet je eens kijken.
Athletic Elegance noemen ze dat.
Oké. Okay.
Oké. Ik ga weer even naar Brian, want net werd er de hele tijd gesproken over een 800 volt platform. En we hadden het over de nieuwe klasse.
Correct.
Ja, 800 volt is wel de nieuwe norm. Ik ga ervan uit dat de nieuwe klasse alles 800 volt heeft.
Daar zit op de nieuwe klasse zeker ook de 800 volt techniek.
Ja,
ja, ja, zeker. Nou ja, we waren inderdaad gebleven bij een beetje de shy-tech van de nieuwe klasse. Maar er zijn natuurlijk ook andere hulpsystemen in de auto aanwezig. Want mind you, BMW is de eerste autofabrikant die dus internationale goedkeuring heeft gekregen voor de DCAS, dus de Driver Control Assistance Systems. Bij BMW hebben we bijvoorbeeld ook de Highway Assistant. Dat is voor nu nog in Duitsland, Verenigde Staten en Canada actief. En één weg volgens mij in Portugal voor een van onze
media
launches.
Wat is dat precies even voor de... Voor
de Highway Assistant.
Ja, oké, maar wat houdt dat in dan? Want we hebben al zoveel begeleiding onderweg.
Nee, daarom. De Highway Assistant houdt in dat je dus eigenlijk handen van het stuur af kan doen terwijl je op de snelweg rijdt. Je kan ook, wanneer je bijvoorbeeld ziet van, je rijdt achter een vrachtwagen, die kan je inhalen. Wil je dat bevestigen, dan krijg je een melding in je beeld met, wil je inhalen? Het enige wat je hoeft te doen daarvoor is met je neus zeg maar richting de spiegel te kijken. Je moet gewoon je wijzen richting de buitenspiegel. Dan ziet hij dat je de movement bevestigd hebt.
Wow, okay.
En dan haalt hij vanzelf de vrachtwagen in. En dan gaat hij ook weer een baan naar rechts als je weet dat hij een baan naar rechts
is. Dat is wel bijzonder. Moet je wel uitkijken waar je kijkt elke keer.
Ja, ja. Dus, ja, het is natuurlijk...
Want als je nou naar je vrouw rechts kijkt, wat gebeurt er dan met de auto?
De auto moet natuurlijk wel de melding hebben gegeven van, wil je inhalen, ja of nee? Dus nee, zeker niet. Maar je hebt bijvoorbeeld ook dat als je op de navigatie van je auto hebt gezegd van, joh, we gaan weer naar Parijs, jongens. Je moet hier de afslag nemen. Dan weet hij dus ook, je moet gaan. En dat doet hij dan ook automatisch voor je, als je dus bevestigt dat je weer naar rechts wil, door naar de rechterspiegel te kijken.
Ja, ja, ja. Nou, kijk, het feit dat BMW dus zeg maar internationale typegoedkeuring heeft gekregen, dat is al best wel een prestatie, toch?
Ja, want zeker.
Dan is er al de eerste, precies. Ja. Maar dan is er nou natuurlijk al een enorm testtraject aan vooraf gegaan en een pilotfase en derde. Daar zijn natuurlijk waarschijnlijk al jaren mee bezig geweest.
Daarom,
en dan nu is het... Kun je het voor de consument beschikbaar maken.
Daarom. En er zit natuurlijk decennia aan expertise in de nieuwe klasse.
Ja.
Zo hebben we ook bijvoorbeeld onze parking assistant. Uh-huh. Die is natuurlijk met AI, artificial intelligence, kunstmatige intelligentie. Die rekent nu zo, met die computer ook, ze rekent nu zo snel de movement van een parkeeractie uit, dat qua zelfverzekerheid lijkt het net alsof je het zelf al gedaan hebt.
Ja.
Maar nu doet hij het voor je.
Ja, ja,
en ik heb dus het ook bij het testcentrum zelf met mijn eigen ogen en in de auto beleefd.
Ja.
Ik voelde me, laat ik het zo zeggen, ik voel mezelf zelfverzekerd achter het stuur. Maar nu denk ik ook wel van, dit voelt heel fijn.
Ja.
Dus je houdt je velg ook mooi, want je pakt geen stoeprandje mee.
Nou, dat zeker niet. En om het te testen hadden we ook dus de gap van het parkeren hadden we tussen een BMW XM en een i7 gezet. Met de two-tone lak, dus dat is niet de goedkoopste op de markt.
Ja.
En nou, vol zelfverzekerheid ingeparkeerd. Dus, en ik ben zelf heel erg persoonlijk fan van dit soort dingen. Want we hebben het ook in onze hedendaagse auto's, de parking assistant zitten. Waarin je dus ook de auto kan instuderen om een route te rijden. Dus dan begin je bij een startpunt, druk je bij de parking assistant op de opnameknop. Dan rij je de route één keer zelf. Ik heb een appartement in Rotterdam. Ik moet in een garagebox voor 2001 auto, zeg maar. Dus mijn auto past er net in.
Ja, ja, ja.
Maar hij doet dus nu de movement, doet hij gewoon zelf voor. En ik kan het ook vanuit de buitenaf de auto doen met de MyBMW app of de mini app in dit geval. En dan kan ik gewoon vanuit buiten de auto zeggen van, rij de route af en dan parkeert hij de auto.
Dus dan sta je naast de auto?
Sta ik buiten de auto. En dan ben je staat wel bevestigd nog van, je houdt wel de omgeving in de gaten natuurlijk. Dus veiligheid staat voorop. En dan rijdt hij de route erin.
Met de app op je telefoon.
En dan moet ik handmatig mijn garagedeur dicht doen. En dan op slot. En dan kan ik naar boven naar mijn appartement.
Ja, dat is toch wel geinig.
Maar omdat die technologie dat testen, dus dat automatisch kunnen rijden op de snelweg, hè, dus zonder die handen aan het stuur. 15 jaar geleden was ik bij BMW bij een workshop en toen werd het prille stadium van de ontwikkeling van die technologie getoond. Toen was het ging om een 5-serie, was nog helemaal vol behangen met computerschermen en systemen buiten de auto die gewoon zichtbaar waren. Maar toen kon het dus al. Het werd dan gedemonstreerd op een stuk snelweg bij München. Dus minimaal zo lang zijn ze er al mee bezig.
Ja. Precies. En nou gewoon vier superbreinen in de auto zitten. Ja. Die het allemaal snel voor je uitrekenen. Hoe
rekenkracht. Dat was precies. Toen al het punt van de rekenkracht moet nog verder omhoog om het echt te perfectioneren. Ja.
Hey, nog even over het nieuws van BMW. Want je noemde net ook al even in het voorgesprek de IAA. Jullie hadden ook belangrijk nieuws op de IAA.
Ja, nou, dat was voor mij ook een verrassing. Dat is misschien slecht om te zeggen als de persman BMW. Want ik zat daar namelijk voor de wereldpremière voor de iX3 samen met journalisten. En uit het niets roept Oliver Zipse de i3 op podium.
Wie is Oliver Zipse?
Oliver Zipse is de opperbaas van de CEO. Okay, zeg maar de voorzitter van de raad van bestuur van BMW.
Ja, okay.
En de i3 komt aanzetten. Dat ik zelf ook in het publiek zat, de fanboy van, daar is hij dan, weet je, de i3. Maar ja, we hebben dus nu dan 50 jaar BMW 3-serie. i3 is nu al in spy shot te zien. Je ziet hem ook als je als fan op Instagram en wat dan ook kijkt. Zie hem ook al spy shots rijden rondom Duitsland. Die komt er natuurlijk ook binnenkort aan. En ook niet te vergeten dat tot en met 2027 iX3 komt er dan aan, i3 komt er aan. En tot en met 2027 hebben we dus ook 40 nieuwe modellen en modelupdates. Die dus
40
stuks.
Wow. Jeetje,
die dus nieuwe klasse technologie.
Moet je nog een paar keer terugkomen, Brian, om dat allemaal te vertellen.
40 keer dus.
Ja, 40 keer is een beetje veel, want zoveel hebben we er niet per jaar. Maar.
Wat ik wel wil weten is trouwens, er is nogal wat te doen geweest over de grill van BMW. Die is natuurlijk in de loop der jaren steeds groter geworden. Nou ja,
de nieren.
De nieren. De meningen zijn daarover nogal verdeeld. Sommige mensen vinden het heel mooi, sommige mensen vinden het heel lelijk. De Neue Klasse iX3 heeft van die, zeg maar, een beetje klassieke.
Ja, de befaamde sharknose.
Ja, precies. En ook die nieren die dan weer wat kleiner zijn, een beetje zoals echt jaren 70, zeg maar. Is dat een soort van nieuw familiegezicht wat we bij andere modellen ook terug gaan zien? Of is het per model verschillend?
Nou, het is natuurlijk, de oorsprong kent zich uit de eerste Neue Klasse, die van 1962.
Ja, ja,
die had ook zo'n gezicht, zeg maar. Dus dit gaan we wel terugzien in de modellen van de Neue Klasse.
Oké. Okay. Ja. Dat is wel grappig dat dan toch weer zomaar van groot dan weer verandert naar klein. Ja.
Nog eventjes naar een alte klasse, want ik ben nog een beetje van de klassiekers. Je had het over 50 jaar 3-serie van de BMW. Doen jullie daar wat mee? Is er iets speciaals of wordt er nog aandacht aan geschonken?
Voor 50 jaar BMW 3-serie? Ja? We hebben daar gedurende dit jaar hebben we daar wel aandacht aan besteed.
Heb je al gedaan?
Ook in onze social campagne, waarin we ook drie verhalen van 3-serie rijders ook naar voren hebben gebracht. Er zit natuurlijk een heel, heel mooi emotioneel geladen verhaal achter. Want het is natuurlijk een icoon van het sportief rijden in het premium segment. Baanbrekend ook. Het is natuurlijk, het heeft het segment gevormd. Heeft ook meerdere vormen gehad natuurlijk. Begon als een tweedelig sedan. Kwam eraan als een vierdeurs, een cabriolet. En natuurlijk een touring. Niet te vergeten, een M3 en een M3 touring.
Mm-hmm.
Dus groei en veranderingen. Die hebben natuurlijk wel steeds gezorgd voor nieuwe mijlpalen die de 3-serie heeft kunnen bereiken. Nou ja, en dan i3 die ook binnenkort op de radar zit.
Ja. Ja, want dat is een i3. Niet zoals de bestaande i3. Maar gewoon een i3 in een echte 3-serie.
In het
koets.
In de 3-serie reeks.
In de 3-serie reeks, ja, precies. Precies. Ja.
Nou, nog eventjes, want we hebben het over feestjes vieren. Volgens mij is het zo dat volgend jaar denk ik, Mini 25 jaar in Nederland is in de BMW-groep.
Ja, volgend jaar is Mini inderdaad. Ja? Dat is het 25 jaar geleden dat het dus tot de BMW-groep is in de familie is gekomen, zeg maar.
Ja.
Maar die verjaardag gaan we volgend jaar vieren. Dus wat het Mini-nieuws rondom 25 jaar Mini binnen BMW-groep gaat betekenen, dat moet ik jullie voor nu even schuldig blijven nog.
Ja, nee, we zouden het ook over BMW hebben. Maar goed, ik vind Mini er ook altijd leuk om even over te hebben.
Ja, laten we eerlijk zijn. Natuurlijk onder de paraplu van BMW, afgelopen 25 jaar, is Mini natuurlijk wel uitgegroeid tot...
Mini 25 jaar.
Ja, Mini 25 jaar is natuurlijk wel uitgegroeid tot een gigantisch groot populair automerk.
Ja,
zeker.
Dus wat dat betreft, ik ben wel super benieuwd, maar dan bewaren we die van volgende.
Ja, want er is nog wel een paar vragen over.
Gaan we volgend jaar gaan we verder met het erfgoed van Mini.
Ja, leuk.
Nee, maar goed, want we waren bij de 3-serie. Want laten we niet vergeten dat als we het ook even over i3 hebben en zeg maar innovaties en elektrificatie, dat er in 1987 hadden we blijkbaar 8 325 iX modellen omgebouwd met ook een elektrische voorwielaandrijving. Dus dat was al een keerpunt van elektrische mobiliteit en dat was al in 1987. Wim die gaf net even een flashback naar wat BMW vroeger deed. Maar dat hebben we dus vroeger ook gedaan. Hm. En ook iets wat nu in het BMW-gamma heel befaamd is natuurlijk, de xDrive. Ja. Kennen ze het debuut ook op een 3-serie in 1985. Dus de i3-serie heeft wat baanbrekende dingen gedaan.
Ja, zeker. Ja, de 3-serie is natuurlijk denk ik wel een van de bekendste auto's in de wereld.
Ben ik fan van geworden door Need for Speed Most Wanted met de M3 GTR. Maar, die hebben we ook nog nagebouwd in real life.
Ja.
We moeten helaas afronden, Brian. Brian Barendrecht, PR-manager van BMW en ook van BMW Motorraad en Mini. Dank voor je komst hier naartoe. Met welke auto ben je zelf gekomen nu?
Ik doe altijd een jaar BMW, jaar Mini. Dus dit jaar is het een Mini Countryman E in Blazing Blue.
Oké, kijk, dat is nou een mooie auto.
Flitsend.
We gaan de aflevering weer afronden met de 30 seconds. Dat doen we altijd. Er waren de vorige keer ook weer veel goede inzendingen. Het ging toen om de Mitsubishi Pajero. De winnares is Hanke Someren uit Rotterdam. En ja, nu gaat het weer om een auto. Je mag raden, waar gaat het om? Noem er geen merk, geen model en geen land van herkomst.
Deze iconische auto met een unieke vierkante vorm en kleine wielen is ontworpen voor maximale wendbaarheid. En hij heeft zijn naam te danken aan zijn formaat. Maar ondanks zijn bescheiden afmetingen bood hij verrassend veel interieurruimte en praktische oplossingen voor stadsgebruik. Zijn lage gewicht en directe stuurgevoel maakten hem tot een echte rijdersauto. En hij werd een cultobject, geliefd bij zowel stadsbewoners als rallyfans.
Ja, als je het weet, stuur dan je antwoord naar podcast@autorij.nl. Dit was het voor nu. Over een paar weken volgt er weer een nieuwe editie. En dat zal een terugblik zijn op het afgelopen jaar. Daar gaan we iets moois van maken. Volg dat op autorij.nl of op Facebook, Instagram en YouTube. En laat een review achter op je favoriete podcast-app. En mail al je vragen en opmerkingen naar datzelfde mailadres podcast@autorij.nl. Dit was het voor nu. Tot de volgende. Rij veilig en geniet van al het moois op de weg.